Goedemorgen gemeente, namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Ria Beuthe, ik ben ouderling van dienst vandaag. Vanmorgen zal dominee Gijsbert weer voorgaan, Dick Muller bespeelt het orgel en vandaag is Henk Keizer onze lector. De kinderlevendienst is vandaag voor alle groepen, de groepen 1 tot met 4 gaan naar de hal en de groepen 5 tot 8 gaan naar de zalen achter in de kerk. De eerste collecte is voor het plaatselijk kerkwerk en de tweede voor kerk en eredienst. En we maken u ook weer attent op de zendingsbussen bij de uitgang. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente en teken van verbondenheid naar Lucré van Zutphen. En ook als groet van de gemeente naar mevrouw Schinkel Kappenberg. Als er iemand is die de bloemen naar mevrouw van Schinkel wil brengen, kan dit na de dienst worden gemeld bij een van de dienstdoende diakenen. Dan nog het overige mededelingen. Tijdens de schoolvakantie drinken we na de dienst weer wekelijks koffie, thee of limonade. We nodigen u hiervoor van harte uit. En we maken u nu vast attent op een bijzondere openluchtdienst op zondag 28 juli aanstaande op het Van Heutsplein in Kampen. Deze dienst begint 's middags om 14:00. Deze openluchtdienst heeft een interkerkelijk en laagdrempelig karakter om zoveel mogelijk aanwezig op het plein en bezoekers van alle kamperkerken aan te spreken. Meer informatie kunt u de komende week in de plaatselijke kranten lezen. We zingen nu ons intochtslied, Psalm 27, vers 1. En namens de kerkraden wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Een van de lezingen op het leesrooster van vanmorgen is Colossenzen 1. Ik lees daarvan als aanvangstekst vers 24, waar Paulus schrijft aan die gemeente: ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Dat is een aparte tekst. Wij proberen volgens mij juist allemaal om lijden te voorkomen. En als we lijden, dan hebben we er onze vragen bij. Dus hoe kan iemand nu schrijven dat hij vreugde schept in het lijden? En wat heeft dat dan ons te zeggen? We zetten de dienst nu voort met lied 95, gezang 95. Ik lees woorden uit de Torah. U zag in het overzicht dat gisteren op de Sabbat aan de orde was een sidra van ongeveer Deuteronomium 3 tot en met 7. Een van de lezingen komt eruit en daar staat uiteraard ook Deuteronomium 5. Dus in die woorden wil ik laten klinken. We zingen daarna lied 7, vers 1. Daarna een lofprijzing van Paulus uit Colossense 1. Lofprijzing op wie de Messias is. En vervolgens zingen we lied 221, vers 2. Zometeen gezang 7, vers 1. Straks gezang 221, vers 2. Dit zei de Heer: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van ouders laat ik kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, als ze mij haten. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Vader, Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Samen bieden om de opening van het woord. Alles wacht op u. Heer God, het licht in de schepping overspoelt ons, overspoel ons nu ook met het licht van uw woord. Dat de Christus, de Messias, bij ons intrek nemen, zo zongen wij. Dat uw Heilige Geest ons verlichte. Dat wij u bezingen met heel dat koor van alle eeuwen en alle plaatsen. Wij bidden u, kom. Vervul onze harten met uw geest. Vervul onze harten met het woord en het vlees geworden wordt. En dat wij bemoedigd worden hier en nu, ook in deze tijd. Dat we ook in deze maatschappij christen zijn en durven zijn, mens zijn naar uw bedoeling. Leid ons, bidden bij u, in alle ootmoed. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Een aantal lectoren worden opgeleid. Die zullen zo af en toe op een zondag de lezingen verzorgen. Vanmorgen dus door Henk Keizer. Die lezingen die zijn uit de eerste schriftlezing is Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. Komt dus ook uit die Sidra, dat gedeelte dat gisteren in de synagoge aan de orde was. Daarna zingen we van lied 310, vers 1. Tweede schriftlezing en woorden van Jezus uit Johannes 10, vers 14 tot 16. Daarna zingen we vers 2 van lied 310. En de derde lezing uit Colossense 1, de lezing van het leesrooster. Woorden die direct volgen op de lofprijzing die ik u net liet horen. Colossense 1, vers 21 tot en met 29. Daarna zingen we het derde vers van lied 310. Schriftlezing is de verkondiging. De preek is maar uitleg. Henk.
Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Johannes 10, vers 14 tot 16. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Colossenzen 1, vers 21 tot 29. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer wij iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met de kracht die volop in mij werkzaam is.
En dan gaan we nog één lied zingen met jullie. En kom maar naar voren. Want jullie gaan iets heel anders doen dan wij, kinderen van de Nevendienst. Ja? Het lied verschijnt hier, dus als je mee wil lezen en mee wil zingen, moet je deze kant op kijken. Hallo, deze kant, hier verschijnt het lied. Ja, ik kan wel wijzen, maar als je het niet ziet, aan deze kant. Wij gaan hier nadenken over woorden van Paulus. Jullie gaan nadenken over woorden van Lucas. Lucas was metgezel van Paulus, een reisgenoot. Reisde de hele wereld met hem over. Ja, en Lucas die gaat een verhaal vertellen, daar gaan jullie naar gaan luisteren. En het thema daarvan is: één ding is nodig. En dat gaan we nu zingen. Het lied Eén ding is nodig. De rest is overbodig. Dat is ook makkelijk onthouden. Hè? sluiten straks aan op de prediking met een lied uit de evangelische liedbundel. Een berijming van het lied Make Me a Channel of Your Peace. Maak mij een vredestichter, Heer. Ja, verbonden zijn met God, vertrouwen op God, gaat in de hele Bijbel ook gepaard met lijden. De hele geschiedenis van het volk Israël is vol lijden. Het boek Job is daar een hele bezinning op, van waarom dit lijden voor Israël, de knecht van God. Het leven van Jezus is vol lijden, van het geen plaats en de kindermoord in Bethlehem tot en met zijn kruisdood. En Paulus, als Jood en navolger van Christus, heeft het ook voortdurend over zijn lijden, ook hier in Colossense 1 en 2. Hij wordt een paar keer bijna gelinched, hij wordt gegezeld, hij wordt gestenigd, hij zit vaak gevangen. Wat is dat voor lijden? Hebben wij daar ook last van? En hoe moeten we dat dan zien? En Paulus noemt het zelfs een eer dat hij lijden mag. Dat zegt hij meerdere keren in zijn brief. Ik ben blij dat ik lijd voor u. Ik ben blij dat ik lijd voor Christus. Dat staat toch wel haaks op dat evangelie dat mijn optiek in onze tijd uit Amerika over de grote oceaan naar Europa komt waaien. Waarin de boodschap nu juist is, wie gelooft krijgt zegen, voorspoed, genezing. Dus je zit niet goed als jij dat niet krijgt. Christelijk geloof is een succesverhaal. Die boodschap verslaat op dit moment zijn duizenden. Aankomend predikanten worden op onze universiteiten vandaag de dag ondergedompeld in die Amerikaanse literatuur. De aandacht voor de geschiedenis van Israël als bijzonder volk van God is alweer verdwenen, verdampt voordat hij goed en wel in onze kerk opkwam. En dat past natuurlijk ook. Dat past ook in het straatje van deze succestheologie. Want de schrik zou je toch om het hart slaan. Kijk je immers naar de geschiedenis van Israël, dan zie je alleen maar lijden. En dat mag niet waar zijn. Dat mag niet waar zijn voor deze succestheologie. Precies zoals onder de vrienden van Job hen de schrik ook om het hart sloeg toen ze Job zagen lijden. En ze bestoken hem dan met hun prediking. Job, zeg nou alsjeblieft dat je een grote zonde hebt gedaan. Zeg nou alsjeblieft dat je schuldig bent voor God. Want anders zou je niet zo lijden. Want stel je toch voor dat daar geen grote zonde achter zit. Stel je toch voor dat Job alleen maar lijdt omdat hij een bijzondere knecht van God is. Ja, dan vallen al hun theorieën over God in elkaar. Dan is geloven geen succesverhaal meer. Hoe naïef kun je zijn? Hoe naïef wil je zijn? De Bijbel moet troosten. God moet de zijnen beschermen. Anders weten we het niet meer. Wel, de vraag is denk ik inderdaad, hoe naïef, hoe kinderlijk willen wij denken? Wij willen liefst zelfs ieder persoonlijk Gods onverdeelde aandacht. Daardoor dreigt een gedrag als bij verwende kinderen, die er niet tegen kunnen als papa of mama een tijdje met de buren staan te praten, of als ze met een ander kind bezig zijn, dan gaan ze jengelen. Papa, mama, hier ben ik, hier ben ik. Waar ben jij? Of ze gaan, doen die kinderen ook zogenaamd interessante vragen stellen, maar met geen ander doel dan de onverdeelde aandacht van de ouder weer terug te winnen, zodat alles weer in orde is. En veel van onze waarom-vragen zitten, vrees ik, ook in die kinderlijke sfeer. Omdat het meestal gaat om: waarom ik? Waarom treft dat mij? Hoezo? Wat is er dan zo bijzonder aan jou? Het is al heel wat minder kinderlijk als je kunt zeggen: waarom ik niet? Waarom zou het mij niet treffen? Want dat geeft dan in elk geval aan dat je wat verder om je heen gekeken hebt en wel gezien hebt dat er een hoop gebrokenheid is en dat talloze mensen moeten dealen met zorgen en met ellende en met dood. En waarom zou jij daar een uitzondering op vormen? Dat niet wegneemt dat ook een gelovig mens tegen een grens aan kan lopen en toch aan God vraagt: waarom? Job vraagt dat. Jezus vraagt het aan het kruis. Waarom hebt u mij verlaten? Paulus vraagt dat. Waarom kan die doorn in mijn vlees, die handicap of wat het ook geweest is, niet van mij worden weggenomen? Maar die waarom vraag rijst bij hen alle drie dan op, omdat zij van God het beste geloven en het beste hopen. Niet hun eer, maar Gods eer, die staat op het spel. Hij moet toch de trooster, de beschermer tegen het kwaad zijn. Anders lijk ik niet alleen om te vallen met mijn eigen geloof, maar vooral, dan lijkt God ook in de ogen van die anderen die naar mijn leven kijken, dan lijkt dat wel een nep God te zijn, een fantasie waarop ik bouw, maar ik heb er niks aan. Dat is denk ik pas echt lijden, als je die meewarige blikken van de ander ziet, van ach God, hij gelooft in God. En hoe wordt die waarom vraag nu beantwoord van Job en Jezus en Paulus? God antwoordt Job in een onweer. Nog altijd vragen mensen zich af of het wel echt een antwoord was. Want God vertelt alleen maar aan Job over hoe hij hemel en aarde schiep, hoe hij de sterren maakte en de zeeën, hoe hij de sneeuw maakt en de dauw, de draagtijd van een berggeit bepaalt, de slagpennen van een struisvogel maakt, de biceps van een nijlpaard, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is dat een antwoord? Voor Job was het antwoord genoeg. Hij legt, als hij dat gehoord heeft, de hand op zijn mond en hij beseft dat hij te bout heeft gesproken. Ik ben maar een kind bij u. Ik ben maar een kind. Wat weet een klein kind nou helemaal van die wereld van vader wat daar allemaal gebeurt en wat er allemaal bij komt kijken, zodat jij rustig kunt spelen. Wat denken wij nu helemaal te weten? En wat denken wij nu eigenlijk helemaal te overzien? Zoals Job zelf het ook zei in hoofdstuk 26, nadat hij eerst schitterende dingen had verteld over alles wat God heeft gemaakt. En dan zegt hij, ja, en dat is nog maar het minste van zijn kunnen. Wij vangen van zijn woorden slechts een gefluister op, want wie kan de donder van zijn kracht bevatten? Dus, waarom? Daarom. Daarom. Want we hebben geen idee. Het is ons waarschijnlijk ook niet uit te leggen. We hebben geen idee. En gelukkig maar. Gelukkig is God veel groter dan wij. Ik moet er ook niet aan denken dat ik dat allemaal zou kunnen vatten. Dan ben ik groter dan Hij. Gelukkig is God groter dan wij. Dan wij met z'n allen bij elkaar. Hij heeft zijn redenen. Hij gaat zijn wegen. Die ver boven de onze uitgaan. Hij weet waarom deze aarde er is in dat onmetelijke heelal. Hij weet waarom het leven is zoals het is. Wij hebben geen idee. Hij weet waar hij mee te vechten heeft om deze aarde te laten bestaan. Hij weet waar hij mee te dealen heeft om bij zijn toekomst te komen. Wij hebben geen idee. En dat brengt bij Job, die dan zegt, ja, ik ben ook maar een kind. Ik ben maar een kind bij u. Dat brengt bij Job het stil vertrouwen terug. Op de een of andere manier staat zijn lijden niet los van de bedoelingen van God. En dus zal hij dat lijden in Gods naam doorstaan. En bij Paulus is dat in principe niet anders. Van welke kant de rampen en ongelukken komen, weet hij nooit van tevoren. Hem treft hoon van de Griekse filosofen op de Areopagus. Hij wordt gestenigd door zijn eigen volksgenoten. Hij wordt gevangen genomen op Romeins gezag. Hij houdt zijn doorn in het vlees. Maar, zegt hij, ik verheug me in al dat lijden, want het is niet los van de bedoelingen van God. Het staat in het kader van iets veel groters, veel wijders. En daar ben ik diaken, daar ben ik dienaar van. En hij verwijst dan hier in Colossense 1 en 2 naar het geheimenis dat hij dient. Daar heeft hij het heel veel over in zijn brief, over dat geheimenis, met name ook in de Romeinenbrief. Efeze 3, heel uitgebreid is je Colossense 1. Je leest tegen de achtergrond van Efeze 3. Dat geheimenis, dat is voor hem alles. En dan doelt hij op het geheimenis dat verschenen is, niet onthuld is. Dat staat in deze vertaling, NBV-vertaling, Colossense 1, vers 26, dat het onthuld zou zijn. Dat staat er niet in het Grieks. Nee, het is verschenen, onthuld op deze aarde, daar is het te groot voor. We blijven erover stamelen hier op deze aardbodem. Maar het is verschenen, dat geheimenis, zegt Paulus, in levende lijven in Jezus Christus. Hij vertegenwoordigt dat geheimenis. En die bleek, Jezus bleek, met zijn verschijnen, met zijn leven en zijn dood, niet alleen het leven veilig te willen stellen van het volk Israël, maar hij wilde het leven veilig stellen van alle volken, alle mensen. Niet alleen hoor Israël, maar hoort allen. Niet alleen ik ben uw goede herder, maar ook ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En dat heeft even geduurd, voordat dat binnen kon dringen. Dat geheimenis was zo groot. Paulus zegt, in alle voorgaande generaties hebben we dat niet gegrepen. De handelingen, het begin van de handelingen staat er vol van hoeveel moeite Jezus moet doen om een Petrus en na hem de apostelen zo ver te krijgen dat ze vrij en blij de grenzen van Israël overgaan en dat ze tegen alle mensen kunnen zeggen, iedereen van jullie kan een kind van God zijn. Uit genade alleen hoef je niks voor te doen. Jezus wilde niet alleen zijn eigen volk verzoenen, maar alle volken met elkaar verzoenen en die samen met God. Iedere mens, kind van God in Jezus' naam, iedere mens bevrijd van de macht van zonde en van dood. Iedere mens vrij in Christus. En met die boodschap gaat Paulus vanuit Israël de wereld over. En wat hij daarvoor dan onderweg ook moet lijden, in zijn sterfelijk lichaam, wat het ook is, waar het ook vandaan komt, hij ondergaat het met vreugde. Ik heb het graag voor u over, schrijft hij aan de Colossenzen. Ik vul op die manier in mijn leven alleen nog een beetje aan wat er na Christus nog aan lijden in de wereld is overgebleven. Want wat hij heeft gedaan, de waaroms waar hij doorheen is gegaan, het lijden dat hij heeft doorstaan, terwijl hij nooit iets zondigs had gedaan, dat gaat verder en dieper dan het lijden van Job en Israël en mij. Maar het is er wel diep en innig mee verbonden en heeft te maken met Gods grote bedoeling met deze wereld. Ieder mens, een vrij en blij kind van God, uit genade alleen, in Jezus Christus. In die dienst staat en Job en Israël en Paulus, om Jezus wil. Ja, en nu zijn wij, u, jij en ik, ook in die dienst gesteld. Toen je gedoopt werd in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Je leven staat in een hoger verband, doordat het verbonden is met God. Je leven staat in een wijder en in een dieper verband dan jij zelf hier op aarde ooit zult weten. Het geheimenis dat is verschenen, Jezus Christus, verzoener en bevrijder, is ook in jouw hart gelegd. En is datgene wat je wezenlijk bepaalt en wat je ten diepste draagt. En dat de dynamiek in je leven brengt. Je wordt gebruikt. Jij wordt gebruikt door God. Je bent instrument geworden in zijn hand. Maar dan dus ook, wat er ook dan in je leven gebeurt, dat staat niet los van God. Daar weet hij dan van. Hij weet wat er met zijn instrumenten gebeurt. Het staat niet los van Gods bedoeling met deze wereld, waarin ook jij een kleine rol vervult. Het is iets wat je niet kunt uitrekenen en je komt er niet uit met je waaroms en je komt er zelfs niet uit met je waarom niet. Het verband is te groot voor ons om te kunnen vatten. Maar het is in Christus, in u aanwezig, zegt Paulus. En het verbindt u met God. En het geeft u vaste hoop. Want het betekent een leven met hem in alle eeuwigheid. tot in de heerlijkheid God. Je leven is veilig gesteld. En dan zal het later in die heerlijkheid, na deze tijd, wel ooit aan ons worden onthuld hoe het dan zat met die wegen en gedachten van God. Vertrouw daar maar op. Wees niet bang. Last but not least, kan natuurlijk ook zijn dat wij niet lijden, of dat wij niet willen lijden en zo'n theologie gaan aanhangen, omdat wij zo'n dienaar van Christus niet willen zijn. Omdat wij in Christus niet vrij in de wereld staan en dus ook niet in durven te gaan tegen bazen en machten, tegen de publieke opinie uit angst dat je dan niet meer populair bent, tegen het gevoel van de meerderheid en noem maar op. In maatschappij en kerk willen we dan alleen maar eigenlijk een gemakkelijk leven hebben, we willen het rustig hebben, het moet gezellig blijven. En als dat gemak al doorbroken wordt, dan gaan we ook gelijk naar vader en moeder en dan gaan we jengelen, want hij moet het gelijk weer lijmen. Dat is nog erger dan een verwend kind. Een kind dat niet op durft te vallen. Een kind dat er eigenlijk niet durft te zijn. Ja, dan vermijd je alle conflicten en je gaat niet staan in Jezus' naam. En ja, dat is lijden mijdend. Ik hoop dat dat in onze houding niet zit. Ook niet in deze maatschappij. Of dat anders God het verhoedt zoals hij het Israël altijd verhoed heeft. Ik hoop dat wij tegen een stootje kunnen. Omdat Christus in ons woont. En dat we dus iets durven. Hoe zegt Paulus dat in Colossense 1? Het klonk in de liturgie in het begin van de dienst. Hij heeft ons ontrukt aan de greep van het duister. Hij zet ons vrij tegenover overheden en machten. Hij heeft ons de verlossing gebracht, de vergeving van zonden. Icoon van God, de onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. En hij woont in jou, in u. Geef hem de ruimte. Geniet het leven met hem. En niets kan van hem scheiden. Amen.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die chronisch ziek zijn en telkens weer moeten leren leven met beperkingen die hun ziekte voortbrengt. Laten we God bidden om moed en kracht en om mensen die om hen heen staan.
Laten we samen danken en bidden. Heer, zo roept u ons opnieuw tot vrijheid en zet ons in de vrijheid van de kinderen Gods die er is in Jezus Christus. Die geweldige vrijheid die ons bevrijdt van zonde en dood. Die ons leven zet in een ruimte die rijkt in eeuwigheid. Er is geen grens. Wij zijn van u. We zijn gered, we zijn veilig gesteld. Wat kan ons nog gebeuren? En wat zouden wij allemaal niet doen en kunnen als we niet bang waren? Wat zouden we allemaal niet kunnen in uw naam? Wat zouden we dan durven zeggen? Wat voor daden zouden we dan in deze maatschappij stellen? En hoe zouden we er dan zijn voor elkaar? Wij die elkaar hier aanzien en zeggen van ja, dit delen wij samen. Jij bent van mij broeder en zuster. Ja, wij zien elkaar tot in alle eeuwigheid. Maar wat gaan we nu samen met dit leven doen? Hoe delen we het? Hoe delen we het met anderen? Hoe delen we ook met elkaar de pijn die bij dit leven hoort? Hoe bemoedigen we elkaar met de woorden van hoop? Met het woord van God, dat zegt, het gaat niet buiten mij om. Er wordt geregeerd. Ik weet de bedoeling. Ik weet van je pijn. Ik weet van je ziekte. Ik weet van je chronische lijden. Ik weet van je angst voor de dood. Ik weet van je angst voor de mensen. Maar je bent instrument in mijn hand. Maak ons, Heere, instrumenten, kanalen in uw hand, opdat wij zullen zijn mens als u het hebt bedoeld. Vergeef dat we hierin tekort komen. Help ons met elkaar dit opnieuw te oefenen. Wil u zegen ieder, wees met de mensen in het ziekenhuis. Wees met mevrouw Klos, die in een hospice is opgenomen. Wees met de mensen in hun rouw, soms heel vers. De mensen die het even helemaal niet meer weten. Wees met de mensen in hun wanhoop. En houd vast het werk van uw handen aan ons en in heel deze wereld. Werk toe naar uw nieuwe schepping. Laat uw volk, uw bijzondere volk, ook niet vallen. Laat hun geschiedenis van lijden niet voor niets zijn geweest. Hoor ons, als we stil bij u neerleggen wat in eigen hart leeft. In naam van uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. En daarna zingen we tot slot lied 477. Tijdens het voorspel daarvan, na de collecte, kunt u ook de kinderen uit de oppas halen. Lied 477 zometeen tot slot. De Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Peter, kun je die vorige dia nog even laten zien, deze laatste die we net zongen? Kijk, dat zeg ik even voor de dochters onder ons, die iedere keer hebben van, ja, die zoon. Ik snap ook niet waarom het zo gedaan is. Kijk, want het moet rijmen op koning. He, onze koning zijn. Dus hier dat wij Gods woning zijn. Kunnen de dochters ook altijd meezingen. En de kinderen. Ga alle heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.